Duik mee in de wereld van ESG. Dit seizoen verkennen we hoe bedrijven hun strategieën rond duurzaamheid vormgeven. Ontdek de nieuwste innovaties in energietransitie en de impact van waterstof. Wie zijn de ware koplopers in duurzaamheid? Ik ben Donatello Piras, presentator en samen met Roetoei brengen we koplopers in ESG. Elke maandag om 2 uur te horen op BNR Nieuwsradio.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Missie H2. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030.
De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
Duurzaam bouwen zijn twee woorden die je eigenlijk niet meer los van elkaar kunt zien. We zijn op weg naar circulair, modulair, aardgasvrij en het liefst zelfs klimaatpositief. Maar hoe komen we daar? Dat zoeken we vandaag uit in deze speciale combi-uitzending van de Green Quest en BNR Bouwmeesters. En we mogen dat doen in het kader van het congres Nu Bouwen aan Morgen van Bouwend Nederland. Paul?
Ja, een heel uur lang hoor je alles over duurzaam bouwen. Van wonen zonder aardgas tot huizen als een blokkendoos die je makkelijk uit elkaar kunt halen. En in de Green Gallery hebben we een nieuw ontworpen huizenskelet als de ultieme manier van isoleren.
Klinkt goed, hè? Huizenskelet. En als je af en toe denkt, Harm Edens klinkt anders, dan is dat Paul Lazeur, de presentator van BNR Bouwmeesters, die hier gewoon een heel uur is. En ik verheug me er wel een beetje op, Paul.
Ja, nou ja, ik niet minder. Ik niet minder, Harm.
Een uur lang mooie onderwerpen, boeiende gasten onder één paraplu. Duurzaam bouwen. Mag ik met jouw duurzame nieuws beginnen, Paul?
Ja, dat gaat over de bouw van de grootste waterstofcentrale van Europa. Die moet in de Eemshaven komen. En dan gaat hij, en dan krijg je weer zo'n statistiekje. De afname van de CO2-uitstoot moet daarmee vertienvoudigen in 2040. Dus reken nog even terug. Vertienvoudigen van de afname.
Oh ja.
Dus dat is. Maar we hebben dus nog even.
Over
20 jaar is dat zover. Nou ja, die fabriek die wordt gebouwd door het consortium Nord H2. Misschien wel eens van gehoord. Mm-hmm. Er zitten Shell, de GasUnie en Groningen Seaports in. Is natuurlijk ook een beetje om in de plaats te komen van de hele gaswinningsindustrie. Die daar natuurlijk wordt afgesloten. Nou, er komen nu ook een Noors en een Duits energiebedrijf bij. Die hebben zich aangesloten bij dat consortium. En uiteindelijk willen ze grote hoeveelheden waterstof via pijpleidingen van de GasUnie, daar gaat dan straks dus waterstof doorheen, die gaan naar de industrie in heel Noordwest-Europa. Dus ook naar het Roergebied, maar de Rotterdamse haven, Antwerpen. Dus daar moet al die waterstof straks naartoe gaan. En het grote voordeel van het project is volgens de leiders daarvan dat ze geen beroep doen op het Nederlandse elektriciteitsnet, maar een rechtstreekse aansluiting krijgen op een windmolenpark. En ze houden nog wel een klein achterdeurtje open voor het elektriciteitsnet van Nederland. Want als er te veel zonne-energie aan het net geleverd wordt, kunnen zij helpen om die piek een beetje af te nemen.
Vechten
dus
dan,
eigenlijk alleen maar goed nieuws op dat punt. Maar het is wel iets van de lange adem, hè, zoals zoveel van dit soort projecten. We hebben het nu over 2040.
Wel, maar dat gaan we nog meemaken als het goed is.
Ja, daar zijn we nog bij.
Ja, ik hoorde net in het nieuwsbulletin, IKEA doet geen gedrukte gids meer. Vind ik toch heel goed klimaatnieuws eigenlijk.
Ja, bladerde je hem wel eens door? Of
eigenlijk
niet?
Stiekem wel.
Ik vond het wel een tof ding.
Ja, ik ook, maar dat kan ook online, dus dat is mooi.
Einde van de tijdperk, hoor.
Wat ik veel minder leuk vond, vanochtend in de krant, we gaan grootschalig officieel wiet telen in Nederland. Mm. En toen was er één teler die zei, dat kan alleen maar als je het gecontroleerd indoors doet, dus onder dak. En dat moet dan weer in een hele grote loods in een weiland bij Groningen. En daar gaat het laatste weiland. Dus ik dacht, jongens, doe dat nou niet. Doe dat nou gewoon in lege kantoren of zo.
Oh, ABN AMRO, hè? Die
staat leeg.
Is dat niet?
Ja, nou, nog
niet.
Me heel goed.
Ook dat is op termijn, maar
kan zo'n bank ook eens wat nuttig
doen. Dat stilt.
Ja. Ja. Maar ja, wat ik van jou wil weten, Paul, die urgentie in Bouwend Nederland, neemt die nou toe als het gaat over duurzaam bouwen?
Ik weet het niet. Ik heb vaak het gevoel dat er heel veel innovatieve bedrijven zijn. Dat zijn kleinere bedrijven die een goed antwoord hebben op een bepaald probleem. Maar dat probleem wordt niet door alle bouwbedrijven even urgent opgevat, hoor. Het is toch een hele traditionele wereld. Die vaak, en het is ook een kapitaalintensieve wereld natuurlijk. Dus je kan niet overnight ineens op nieuwe systemen overstappen of dingen heel erg anders gaan doen. Nee, ja. Je hebt ook te maken met de hele keten.
En dat is een mooie quote.
Bouwen gaat vaak in beton. En dus om dan bijvoorbeeld houtbouw erdoor te krijgen in de bouw, dat is toch nog wel lastig.
Gaan we hard aan werken. Ik heb een mooie quote voor ze. De kern van samen veranderen is samen met energie iets nieuws maken vanuit de noodzaak dat moet. Dat is veel makkelijker dan al je energie stoppen in de oude toestand, kost wat kost, te willen houden.
Oh ja, nou, Dat sluit daar mooi op aan. Waar we het over gaan hebben, dat zijn woningen zonder aardgas. Hè. Dat is toch dat is niet alleen de trend, dat is gewoon de wet. Tegenwoordig, de komende 10 jaar moeten zeker 1,5 miljoen huizen van het gas af. En het is aan de gemeente de taak om die enorme klus te regisseren. En Puls, dat is een club van plannenmakers en conceptontwikkelaars, die helpt ze een handje met een nieuwe online tool. En die geeft aan in welke wijken ze het beste kunnen beginnen daarmee. En daarover hebben we nu contact met Cor Brokhoven. Hij is manager collectieve duurzame wijken bij Enpuls. En dat is weer een onderdeel van netwerkbedrijf Enexis. Ja, Cor, goedemiddag. Ja, er moeten veel woningen van het gas af. Waar lopen gemeenten nu tegenaan bij die operatie?
Nou, dat het de meeste gemeenten eigenlijk heel weinig ervaring hebben. Het is een nieuwe taak voor gemeenten. Dus dat is één. En het tweede is, het ontbreekt ze ook aan kennis eigenlijk en ervaring. En dat hebben we eigenlijk allemaal niet collectief in Nederland. Want dit is iets wat we nog nooit gedaan hebben met elkaar.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat bewoners niet allemaal even enthousiast zijn.
Nee, nou, we hebben wel ontdekt in het aanbod wat we nu hebben gemaakt, die slimme wijkaanpak, dat er groepen burgers zijn, die bewoners, die wel enthousiast zijn. Of tenminste in ieder geval positief staan. En daar richt zich dit aanbod ook op, die aanpak. Om juist die mensen die positief staan, om die bij elkaar te brengen.
Ja, en het lokale bestuur, heeft dat wel voldoende kwaliteit en kennis in huis om dit in goede banen te leiden?
Nou, dat is groeiende, die kennis en die kwaliteit. Want ja, goed, het is nogal wat. Want kijk, het valt eigenlijk uiteen uit warmtebronnen. Hè. Er moeten nieuwe warmtebronnen gevonden worden, met een warmtenet of zo. En het verduurzamen van woningen. En nou, zijn ze er klaar voor? Nee, dat denk ik niet. Maar de Rijksoverheid doet er heel veel aan om die gemeente daarbij te helpen.
Ja. Cor Harm hier. Nou was er een slimme wijkenaanpak webinar afgelopen week. Dat was ik ook, dus ik denk, laat ik deze vraag doen. Heb jij nou het gevoel dat die gemeenten, als jullie ze van meer informatie gaan voorzien, wel degelijk echt uit de startblokken willen? Want dat lijkt me zo'n fijn begin, als iedereen wil.
Ja, ik denk het wel. Ik heb heel veel positieve reacties gekregen na de introductie van de slimme wijkenaanpak in oktober. Mm-hmm. En waar ze vooral geïnteresseerd in zijn, is dus die tool die net al even genoemd werd. Omdat je daarmee groepen bewoners kunt selecteren. En niet zomaar een hele wijk, maar wel mensen die geïnteresseerd zijn. En het tweede is dat we maatregelpakketten hebben ontwikkeld voor alle 17 woningtypes die veel voorkomen.
Ja.
En dat gaat wel helpen. En een goed proces, want een goed proces was er ook niet.
Ja, en een van die maatregelen die jullie dan adviseren, is dan de geen spijt altijd goed maatregel. Nou, dat klinkt sowieso prima, wat bedoel je daarmee?
Ja, die wil ik ook nu al.
Nou, waar je geen spijt maatregelen zijn eigenlijk isolatie van je woning in stappen. Mm-hmm. Dus dat hoeft nog niet in één keer. Nou, dat zijn de maatregelen waar je absoluut geen spijt van hoeft te krijgen, omdat het betekent ook een lagere energierekening.
Ja.
Nou ja, en sommige mensen willen dat combineren bijvoorbeeld met een hybride warmtepomp. Dat is een beetje een tussenoplossing tussen aardgas en aardgasvrij. Hè? Dus daar kun je makkelijk nog 15 jaar, 20 jaar mee doen. Dus dat noemen wij geen spijtmaatregelen.
En het mooie is dan dat je al in beweging bent. Maar ik heb even mijn huiswerk gedaan, Cor. Als we over 30 jaar allemaal CO2-neutraal moeten zijn en van het gas af, dan hebben we omgerekend iets meer dan 8000 werkdagen. Dat betekent dat we tot 2050 elke werkdag zo'n 1000 woningen van het gas af moeten halen. Hoe gaan we dat doen?
Nou, dat is natuurlijk een olifantstaak, zoals we dat wel eens noemen. En ik merk nu de laatste half jaar, of het door corona komt, weet ik niet. Maar ik merk wel meer realisme bij politici, maar ook bij het ministerie van BZK, Binnenlandse Zaken en Wonen. Die daarover gaan om te zeggen, nou, aardgasvrij is geen doel op zich. En laten we gewoon maar eens beginnen. Want ook al die getallen elke maand en dan die rapportages waar dan weer in staat dat je het niet hebt gedaan of wat niet gerealiseerd is. Mm-hmm. Daar worden we allemaal ook niet zo heel vrolijk van. Dus laten we nou gewoon maar aan de slag gaan en op een hele kleine schaal beginnen.
En dan gaat het langzaamaan sneller en we zien wel waar we uitkomen en misschien valt het mee.
Ja.
Nou, mooi. Vind ik een realistische benadering. Voor bouwbedrijven dan zit het werk vooral in het extra isoleren, denk ik. Hè? En kan je dat bij elk type woningen doen? Of gaat het toch weer voornamelijk voor de nieuwbouw in weilanden en zo?
Nee, helemaal niet. Juist de bestaande bouw. Dat is de grootste opgave.
Fijn.
En nou ja, je kunt per huis, we geven dat ook aan in die maatregelpakketten, kun je eigenlijk kiezen wat je het eerst gaat doen. Nou, geen enkel huis is nog maagdelijk, zal ik maar even zeggen, qua isolatie. Er is overal wel een keer iets gebeurd. De een heeft de vloer, de ander heeft de wand, de ander heeft dubbel glas. En daarna kun je dat zelf samenstellen. Mm-hmm. Wat daarin ook belangrijk is, is natuurlijk de hele financiering, de betaalbaarheid. Want zeker voor mensen met lage inkomens is dit best moeilijk om dit te doen.
Ja, en dan ga je ook niet dus versnellen met elkaar. Als duurzaam nog steeds
precies,
duur
dus
is,
dan... Ja, dus we houden ook wel een pleidooi voor, dat heet zogenaamd, of dat zogenaamd, maar dat heet dan de onrendabele top. Oh. Dat je dat zult moeten financieren.
Ja, de nette financiële
top. Dat wordt op dit moment ook heel goed. Ja.
Daar moeten we het de volgende keer denk ik over hebben. Jullie hebben ook een online data tool gelanceerd, om dit proces in goede banen te leiden. Die is ongeveer een maand live nu. Merk je al dat gemeenten die tool weten te vinden en goed gebruiken?
Ja, dat is heel erg leuk. Ook de collega's van Stedin. Daar hoorde ik gemeenten die daar in het Stedin-gebied zitten, die netbeheerder. Mm-hmm. Daar wordt die ook al gebruikt, dus dat vind ik wel leuk. En ik heb nu een paar gemeenten die willen wel een proef gaan doen met die slimme wijkaanpak. En dat, daar ben ik wel heel blij om. Maar dat komt een beetje omdat ze door die tool zien dat je het niet te groot moet maken en dat je... zelf eigenlijk een groep van bewoners kunt selecteren. Ja. En dat je dus weet waar je moet beginnen.
Want dat je een beginnetje kan maken, dat is mooi.
Ja.
Kan jij nou ook zien welke gemeenten nog niet meedoen? Zodat je die hier even kan noemen. Bijvoorbeeld Helmond, doet die al mee?
Dat je nemen en shame.
Ja, dat je gewoon op jutten.
Kijk, ik denk dat de meeste gemeenten, dat zag ik ook na het webinar vorige week, die gaan zich hierin verdiepen en die zijn geïnteresseerd. En daar ben ik al hartstikke blij mee. Dus...
Nou, het is een goed begin dan.
Nee, en shaming is nog een beetje vroeg, denk ik.
Ja. Goed begin, Cor Brokhoven van Empuls. Veel dank en ook veel doorzettingsvermogen gewenst. Dank je wel.
Dank je wel, Cor.
BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
Je luistert naar een speciale duo-uitzending van The Green Quest en BNR Bouwmeesters. Ik ben Harm en naast mij zit...
Al.
Je bent wakker.
Dank je wel, Harm. Elke week zoekt Harm in dit programma naar de meest duurzame innovaties van Nederland. En vandaag nummer 12 in The Green Gallery. Het isoskelet van Cocon. En hun innovatie klinkt, als je er een geluid aan wil koppelen, ongeveer zo.
Maar het is niks. Het is heel moeilijk. Het staat wel.
Ja, ons product is isoskelet. Dat is een 3D-geprint constructie die we vacuüm kunnen trekken, waardoor we een dynamische isolatie kunnen maken.
Een vacuüm is zeg maar niks. Het bestaat wel, maar het is niks. Het is een ruimte met niks. Het is heel moeilijk ook om een vacuüm te maken.
Henk Middelkoop van Cocon is hier, met niks. Ik ben heel benieuwd. En via de glasvezel komt tot ons jurylid Peter Smeets van Engie. Welkom ook, Peter. Hang jij?
Ja. Goedemiddag, ik ben er. Hallo.
Mooi.
Mooi om in deze speciale uitzending te zijn.
Ja, is leuk. En die kruisbestuiving, ik voel hem al een beetje. Ja. Want als je het over bouwen hebt, heb je het over duurzaam. Heel veel duurzame dingen vinden op een manier hun weg ook weer naar de bouw. Dus ik vind het wel een fijne combinatie. We gaan beginnen met onze traditionele vraag. Henk, zou jij aan ons en aan de luisteraars willen vertellen wat jullie innovatie precies inhoudt?
Nou, wat wij gedaan hebben, wij hebben geprobeerd om te zoeken naar een materiaal wat beter isoleert dan wat we nu hebben. En we kennen al jarenlang of al decennia inmiddels het vacuüm als isolatiemateriaal. Maar dat is toch beperkt. Wij hebben gekeken of we dat een stap verder kunnen brengen door het variabel te maken. En tegelijkertijd ook constructief. En daarmee hadden we toch iets te pakken wat dingen op kan lossen waar we nu met elkaar nog geen oplossing voor hebben.
Maak het meteen maar concreet, want ik denk constructief, het zal wel. En vacuüm, hoe dan? Dus wat kan je met jullie spullen doen?
Nou, wat wij doen is, we hebben eigenlijk een skelet. En op dit moment hebben we dat gewoon geprint in onze 3D-printer. Daar doen we een membraan omheen. En om heel eerlijk te zijn, dat is nu gewoon een prinseszakje wat we bij de vacuümmachine van de blokker ingezet hebben. Aha. Dan trekken we het materiaal vacuüm. Dan is eigenlijk zoveel mogelijk lucht eruit. Dus we krijgen niet alle lucht eruit. Daarvoor moeten we betere apparatuur hebben. Maar het voordeel van vacuüm is dat het heel goed isoleert. Dus er werd net gezegd, het is niks. Dat is ook zo.
Dus er geleidt niks?
Nee, er geleidt niks. Geen geluid en geen energie.
En dat plak je tegen gebouwen aan. Daar kan je van alles mee doen.
Ja, maar dat is niet alles. Want dat is niet nieuw. Dat doen we nu eigenlijk continu. De hele energietransitie aan de gebouwkant is bijna isolatie plakken, even los van de installaties. Mm-hmm. Maar wat dit materiaal kan leveren, als extra kan leveren, is dat we eigenlijk variabel gaan isoleren. Dat doet de natuur ook. Als je in de natuur kijkt, een vogeltje in de winter heeft een ander verenpakje dan in de zomer.
Maar je gaat niet tegen een gebouw in de zomer iets anders aanplakken dan in de winter?
Dus. Nee. Maar daarom hebben we nu dit materiaal, dan gaan we eigenlijk dat vacuüm variëren. Dus in de zomer hebben we eigenlijk geen vacuüm, is het gewoon twee keer een tentdoekje. En in de winter zuigen we een vacuüm en dan is het opeens een hoogisolerend materiaal.
Wauw. Peter, jouw eerste reactie.
Ja, ik ben onder de indruk. Ik las dat isoskeletbouw de wereld op zijn kop gaat zetten. Net als Tesla destijds.
Ja.
En dat triggerde mij enorm natuurlijk. Dus ik vond het eigenlijk ook wel heel gaaf. Dat Henk het op die manier neerzet. Dus je legt meteen de lat enorm hoog als je dat doet. Maar ik was erg benieuwd waarom je als architectenbureau, dat toch met name bekend staat als het ontwikkelen van mooie gebouwen, op een gegeven moment producten gaat ontwikkelen. Dat vond ik wel een bijzondere move. En misschien is dat ook wel een mooi vergelijk met Tesla, want die hebben dat destijds ook gedaan. Dus mijn vraag is, Henk, waarom als architectenbureau een product ontwikkelen? En waarom gaat nu juist jouw product de wereld op zijn kop zetten?
Nou, dat is een flinke vraag, Henk.
Ja.
Ja, sorry hoor.
Nou, kijk, als architecten, wij tekenen inderdaad gebouwen. En het liefst zoveel, zo mooi en zo groot mogelijk. Dat doen we dag in dag uit. Maar daardoor, en dat ontdekten we eigenlijk al tijdens de studie bij bouwkunde in Delft. Daardoor heb je een soort oplossend vermogen, probleemoplossend vermogen, wat je elke dag in moet zetten. Daar kun je veel meer mee oplossen. Niet alleen gebouwen, niet alleen moeilijke plattegronden of materialen die niet met elkaar willen praten en toch in één gebouw uit moeten komen. En dat oplossend vermogen, dat wat wij doen binnen het bureau, is dat we dat eigenlijk in rustige delen van de week, bijvoorbeeld op vrijdagmiddag, inzetten voor de mensen die bij ons werken om gewoon wat dingen te bedenken.
Maar ook omdat je geest tegen jou zegt, die wereld moet anders.
Ja, nou, dat is het leuke van ons vak. Wij kunnen echt hele dingen die onverenigbaar zijn met elkaar, die kunnen wij proberen op te lossen. Dat is de kracht van architect zijn. Daar moet je mooie vormen mee maken, daar moet je goede plattegronden mee maken, de materialen moeten kloppen. En dat, ja, die denkenergie, die kunnen natuurlijk al veel meer plekken kwijt.
En nu even die stap naar Tesla, want die had ook iets bedacht en die stond in de woestijn te gillen. Ik ga de wereld veranderen. Hoe gaat de bouw naar jullie luisteren? Wie gaat het oppakken?
Nou, wat het leuke is, eigenlijk de bouw zoals die nu is, die is nog heel erg in laagjes aan het denken. Dus eigenlijk net zo verzeild als dat we met z'n allen in 1930 waren. Zeg maar zo is de bouw nog. Je hebt iets om de regen te weren. Dat is een dakpan of een baksteen. Ja. Daarachter zit lucht, want we moeten even een splitsing maken. Dan komt de isolatie. Dat is meestal troep. Het is mineralenwol, steenwol, peur, peer. Allemaal echt niet fijne materialen.
Ja, wil je echt niet meer. Nee,
willen we echt niet meer. Zit heel Nederland vol mee. En vervolgens krijg je nog een constructie of een binnengevel. En in veel gevallen is dat hetzelfde. En dat zijn allemaal oplossingen, verschillende oplossingen voor verschillende problemen. Mm-hmm. En wat wij met Isolet proberen is dat we dat eigenlijk in één materiaal proberen te krijgen.
Dat is heel helder. Mooi, ik ga even naar Paul. Jouw eerste reactie.
Nou ja, ik zat net naar Henk te luisteren over hoe die hier als architect in staat. Maar je hebt twee soorten architect eigenlijk. De ene architect denkt dat hij een soort kunstenaar is met een vierkante bril op en snelle pakken aan. En die maakt hele mooie dingen. En je hebt de architect die zichzelf veel meer als techneut eigenlijk ziet. Die een technische oplossing zoekt voor een acuut probleem.
Maar even tussen de, nou,
tot welke categorie reken jij jezelf dan?
Nou, denkt Henk dat hij er totaal niet hip uitziet. Maar dat is niet zo, Henk.
Nou, dat is wel leuk. Ik doe dit bedrijf samen met mijn compagnon. Hij is ook componist, dus hij heeft voor het Metropoolorkest mooie werken gecomponeerd. Ik heb bouwtechnologie en architectuur gestudeerd in Delft, dus ik ben meer van de technische kant. Maar dat wil niet zeggen dat we op het gebied van vormgeving echt wel heel druk met elkaar zijn. Want een mooie vorm vinden, dat is best een ding.
Wat, moet het er ook een beetje uitzien, of niet?
Nou, wat we met dit materiaal uniek vinden, en je ziet het aan de dingen die beschrijven.
Je hebt het meegenomen. Het is een soort eierrekje in een boterhamzakje.
Juist, ja. Dat is, we hebben hem zo mooi mogelijk proberen te maken als eierrekje. Maar met een eierrekje zou het heel goed kunnen. Als je maar een materiaal hebt wat de beide membranen uit elkaar kan houden. Mm-hmm. Als je die vacuümkracht erop loslaat.
En er zitten allemaal gaten bovenin. Dat zijn waar de eieren in zouden kunnen staan. Maar die zijn eigenlijk lukraak erin geplaatst. Dus ja, dat is expres, denk ik dan. Want je had natuurlijk ook gewoon een keurig vier op een rij patroontje kunnen maken.
Ja, we hadden ook een keurige vlakke plaat kunnen maken. Maar we willen tegelijkertijd met isoskelet ook zo min mogelijk materiaal verbruiken.
Het spaart weer materiaal.
Juist, het spaart materiaal. En opeens krijgen we als architect iets heel leuks terug. Dan krijg je een soort huid die leeft. Er zitten allemaal deuken in. En als je hem vacuüm trekt, worden die deuken groter. Als je hem niet vacuüm trekt, nou, daar worden wij helemaal wild van als architect.
Ik zie het, ja.
Dus de esthetiek is wel degelijk van groot belang.
Ja. En waar is het van gemaakt? Zitten er nog veel raw materials in of is het ook alweer gerecycled?
We zijn nu op zoek naar de materialen. Kijk, omdat het in een vacuüm zit en daardoor eigenlijk bijna niet in contact komt met buitenlucht, kunnen we materialen pakken die ook wat minder, als je die normaal buiten neerlegt, dat ze met een week weg zijn. Mm-hmm. We hebben hier zo'n materiaal ook al meegenomen. Dat is een soort biobased materiaal, tarwe, zetmeel geloof ik, en houtvezels.
Dat kan gewoon.
Dat kan gewoon, dat kun je gewoon printen. Is wel de moeilijkste, dus bij ons, de slimme kop bij ons kantoor, die zijn de hele machine aan het verbouwen om dit spul eruit te krijgen. Maar daar komen we uit met elkaar.
Maar je kan toch ook met Nutella printen, of niet?
Ja, ja, het is weer een hele andere tak van sport. Ja,
als de zon gaat schijnen, heb je een probleem. Dan is dat in het isoskelet.
Isoleert heel slecht. Ja, met ja. Maar dan een bedrijf volledig in ontwikkeling nog. Hè, want jullie zijn echt een start-up te noemen. Folie is een apart probleem voor jullie.
Ja, de folie moet... een van de dingen die ik bij me heb, die is vanochtend 3 keer gevacumeerd, omdat die steeds lek raakte. Dat is wat, wat de folie kan doen. Als die niet tegen die krachten kan van het vacuüm, en er prikt ergens iets doorheen, dan is die lek en dan is de isolerende werking weg. Ik heb dat met vacuümspecialisten ook wel doorgenomen. Die zeiden, nou, dan gaat de pomp gewoon harder, want hier moet een pomp aan hangen. Die gaat gewoon harder werken. Dus wij weten heel snel welk element lek is, et cetera. Maar een goed membraan vinden, wat die krachten kan weerstaan, wat ook in de zon 40 jaar lang kan zitten, zeg maar.
Ja, minstens, hopelijk. Ja. Ja,
dat is best een ding. En dat, daar zijn we in Nederland, in folie zijn we goed.
Ja, dus als Axo Nobel nu meeluistert...
Ja, die moeten het hebben liggen. Dat is mijn overtuiging.
Alleen, doe even een oproep.
Ja, nou ja, bel ons gerust. Want het skelet is er en het membraan is nog een puzzel.
Dat is lekker, Paul. Dat is weer opgelost. Want ik weet zeker dat Axo Nobel nu gaat bellen. Hoeveel besparen we hiermee als het echt allemaal grootschalig wordt toegepast?
Ja, wij zijn nog aan het onderzoeken wat de uiteindelijke isolatiewaarde is in zijn beste toestand, zeg maar. En wij denken aan een SC tussen de 6 en de 10. Dat is hoger dan wat er nu vereist is. Mm-hmm. En dan kom je dus ook in de supergoed isolerende woningen terecht. Maar wat wij proberen te bereiken is dat we de woning... Als je natuurlijk elke gevel kunt gaan... met sensors kunt gaan uitlezen. En je kan zien van, hey, hoeveel isolatiewaarde heeft deze nodig? Nu moet er even geen energie in, want de zon schijnt. Dat is niet zo lekker. Moeten we blokkeren. Dan maak je hem hoger isolerend. En 's nachts, als het binnen warm is en buiten niet, dan laai je
binnen.
Net als op de camping, dan laai je die energie weer naar buiten gaan. Door je tent
zelf. Ademende gebouwen krijg je.
En ja, ademend, maar niet in de zin van... want wij denken allemaal dat het vocht naar buiten moet. Dat komt omdat we te veel slechte regenjasjes bij de Zeeman hebben gekocht. Bij een huis speelt dat allemaal niet zo erg. Maar dat is een andere discussie.
Nou, heb ik op de website een flat gezien waar zo'n skelet omheen getoverd was. Ja. Dat worden een soort futuristische blobs uit outer space. Gaan met jullie toepassingen al die gebouwen nou hetzelfde uitzien?
Nee, dat is het mooie. En dan komt eigenlijk het onderdeel parametrisch ontwerpen om de hoek kijken. Dat is een nieuwe manier van ontwerpen. Wij hebben nu, zeg maar, de oude architect die maakte een fantastische schets en dat werd gebouwd. En nu kunnen we met parametrisch modelleren, gebouwen genereren met vormen die we eigenlijk niet kenden.
Ja, dat is mooi. Want dan kun je toch wat diversiteit houden.
Absoluut.
En je kan ook zien welk gebouw echt aangepakt is. Dan zie je, hey, dat is een geïsoleerd gebouw. Ja. Peter, wat wil jij nog weten?
Ja, nou ja, ik vooropstellen dat de creativiteit er vanaf spat. Maar ik had het al aangegeven, als jurylid zou ik ook toetsen op toepasbaarheid. Dus ik zie dagelijks binnen Engie allerlei nieuwe innovaties en ideeën ontstaan. Hè, van actieve mensen met passie en technologie. Maar mijn vraag gaat over de toepasbaarheid en de markt. En of er uiteindelijk een positieve business case te realiseren is. Met andere woorden, kunnen wij hier geld mee verdienen en is er continuïteit te realiseren. Dus mijn vraag is, kan je ons meenemen en hoe je daar tegenaan kijkt en wat er eventueel nog nodig is om het hele integrale plaatje goed voor elkaar te krijgen? Technologie, financiering, markt en marktbehoeften.
En geluk. Henk?
Ja, nou dan begin ik bij de laatste om het zo goed mogelijk uit te kunnen leggen. We hebben dit ook gepresenteerd bij Rabobank Westland. Dat was eigenlijk een spin-off van het winnen van de prijs van de Innovation Challenge. En daar begonnen ze echt wel te glimmen. Want daar wordt nu heel veel glas toegepast. Mm. Glas isoleert best goed, maar in de winter totaal niet. Als je dat kan vervangen door een transparant isoskelet, dan heb je opeens iets te pakken. En niet alleen voor Nederland. Dat is iets wat heel de wereld overgaat. Dus daar... in die hoek liggen al een heleboel kansen. De bouw, we zitten eraan te denken om met dure onderdelen te starten. Want bijvoorbeeld een voordeur, dat is iets nu. We gebruiken hem allemaal bijna nooit. Ja. Tenminste, zeker niet als je een achterom hebt. Nee. Hij kost 3.000-4.000 euro als je goede wil. Dus daar zit wel potentie om iets meer mee te doen.
Maar om het samen te vatten, dus je hebt echt de hele wereld ligt aan je voeten. Zodra je kan laten zien, het werkt en we gaan van start.
Ja, dat denken wij wel.
Ontzettend veel succes wensen. En Axo Nobel gaat bellen met Henk Middelkoop van Cocon. En eveneens dank aan onze immer kritische jury, in dit geval Peter Smeets van Engie. Heeft jouw bedrijf nou een minstens zo belangrijke innovatie? Meld die vandaag aan en doe dat voor onze competitie op thegreenquest.nl.
Je luistert naar het tweede gedeelte van de duo-uitzending van The Green Quest en BNR Bouwmeesters, dat volledig in het teken staat van duurzaam bouwen. En dat doen we in het kader van het online congres Nu Bouwen aan Morgen van Bouwend Nederland. En dan kan je er niet omheen, we moeten het hebben over modulair bouwen. Want huizen die in de fabriek van de lopende band rollen en die je als Lego in elkaar kunt zetten. Dat gebeurt al, dat is geen toekomstmuziek meer.
Nee, en dat is mooi ook. En De Meeuw is zo'n bedrijf dat volledig modulair bouwt en tegelijkertijd werkt aan een circulair businessmodel.
Ja, te gast is Frank van Ooyen, duurzaamheidsmanager bij modulair bouwbedrijf De Meeuw. Hartelijk welkom.
Goedemiddag.
Ja, goed dat je er bent. Jullie bouwen onder andere kantoren, hotels, huizen en dat gebeurt volledig modulair. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Zijn dat prefab onderdelen die je op locatie simpelweg in elkaar klikt?
Nee, dat is wat je nu eigenlijk de laatste tijd wel ziet. Meer prefab bouwen in de fabrieksomgeving. Maar modulair is eigenlijk volledig in de fabrieksomgeving huisvesting maken. Dus voor scholen, hotels, kantoren. Werkt eigenlijk, en de metafoor met een Lego-blokje is een hele mooie. Dus je maakt deze modules, die richt je volledig in met alle voorzieningen, met sanitair, et cetera. En die worden vervoerd naar een bouwplaats. Daar plaatst een kraan al die blokken tot een appartementencomplex of een schoolgebouw of een kantorencomplex.
Dus een hele natte groep wordt binnengemaakt en dan wordt die getransporteerd en zo klik, natte groep is gearriveerd.
Ja, exact.
En jullie hebben zelf de fabriek en jullie zetten het ook zelf in elkaar en op locatie allemaal neer.
Exact. Ja. En dan kun je dus inderdaad kun je dit boel ook weer demonteren en verplaatsen. Dus 2-3 jaar geleden hebben we het gehad dat een zorginstelling zei, nou, de zorgbehoefte in een gemeente verderop voor ouderen is eigenlijk veel groter. Dus kunnen jullie de boel demonteren en verplaatsen over 25 kilometer? Nou, dat doe je dan in een paar weken tijd.
Ja. En hoeveel gebouwen produceren jullie dan per jaar?
Ja, groot en klein, maar dat zijn er tientallen. En dat, soms zijn dat grote verzorgingsinstellingen voor honderden ouderen. Dat kan ook een school zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook, met het oog op corona, een drietal van die modules zijn voor het triage bij een ziekenhuis of voor het plaatsen van een CT-scan.
Dus wat je maar wil eigenlijk.
Wat je maar wil. En ook over langere perioden. Dus dit kan van een aantal weken, een paar maanden, tot eigenlijk permanent.
Ja. Nou, is het mooi dat een gebouw met je mee kan. Zeker als je eraan gehecht bent. Of als er een andere vraag is op een andere plek. Maar wat besparen we nou met modulair bouwen? Als je denkt aan grondstoffen, aan CO2-uitstoot.
Ja, dus je bouwt ongeveer 50% sneller, maar je bespaart ook enorm veel grondstoffen. Ook weer het Lego-blokje. Dit vond ik nog steeds in een doos thuis. Kinderen hebben daarmee gespeeld, dat gooi je ook niet weg. Dus omdat je efficiënt in een fabrieksomgeving kunt produceren, omdat je eigenlijk ook de units iedere keer opnieuw weer kunt hergebruiken, en je de materialen die je in die units gebruikt ook kunt hergebruiken, heb je gewoon 70% minder materialenverlies.
En ook omdat je het al zo ontwerpt, weet je al, je kan het en uit elkaar halen of zelfs een badkamerunit hergebruiken.
Exact.
Ja, ja. En die materialen die jullie daarvoor gebruiken, zijn dat dan ook allemaal fossielvrije materialen of dat niet per se?
Dat is eigenlijk de volgende stap. Dus wat je nu ziet, we hebben het ook laten doorrekenen door een internationaal advies- en ingenieursbureau. Je kunt dus met deze manier van bouwen tot 55% minder milieu-impact realiseren. Nou, dat is natuurlijk enorm.
Er is nogal wat, ja. Ja. En wat houdt jullie tegen om zo snel mogelijk biobased te worden?
Het is natuurlijk best een uitdaging. Dit vraagt een hele andere aanvliegroute. De bouw is, is best wel conservatief. Mm-hmm. Dus dat is niet zo eenvoudig. Wij maken echt deel uit van de industrie in Nederland. Zijn ook niet bij Bouw in Nederland aangesloten, maar bij de FME. Dat zegt denk ik al heel veel.
Ja.
Dus het is eigenlijk dat de hele keten een wat meer open mind moet krijgen voor de andere manier van bouwen.
Maar juist in jullie geval zou ik denken, jullie denken al zo hip en circulair, modulair, heel anders. Dus als er nou iemand kan beginnen met biobased, zijn jullie het wel. Dus gewoon doen, zou ik zeggen.
Biobased zijn we volop mee bezig. Dat laten we ook onderzoeken. We werken ook met scholen, met onderwijsinstellingen en bedrijven daarmee samen. Passen ook al hout en dergelijke toe. Maar het blijkt ook in de praktijk best lastig, vanuit kostenoogpunt, vaak ook in de volumes van de materialen die je nodig hebt. Mm-hmm. We hebben met een fabrikant samengezeten die isolatiemateriaal produceert van herverbruikt katoen, van kleding en papier.
Maar is dat niet gewoon koud watervrees? Dat je gewoon niet durft om die sprong te maken en die drempel over te gaan?
Nou, ze konden eenvoudigweg niet leveren. Dus de vraag van de Meeuw alleen was al
te groot. Verlammend, ja. Ja. Dus dat is ook weer zo'n vliegwiel wat op gang moet komen.
Dat duurt 5 à 10 jaar. Het gaat wel komen, maar dat vraagt nog iets meer tijd.
Ja. Ja. Nou ja, we zitten er bovenop.
Ja. Ja.
Ja, nou, modulair bouwen, hè, dan denken veel mensen toch aan noodlokalen. Ik heb zelf op school ooit een paar maanden in zo'n noodlokaal moeten zitten.
In hele containers, ongeveer. Dus.
Rechte, saaie blokkendozen. Mm-hmm. Is dat terecht of kunnen jullie ook wel met een beetje jeu bouwen intussen?
Nou, als je het hebt over wat houdt jullie tegen, het is de oude beeldvorming van iets van 30 jaar geleden. Dat bij velen, die zet eigenlijk de mensen op het verkeerde been. Mm. En dat helpt niet mee. Ik heb nog een plaatje meegenomen om te laten zien wat we bijvoorbeeld hier in Amsterdam hebben staan, een groot appartementencomplex, ook een internationale school. Ja, dat oogt niet meer modulair. Dit zijn huisvestingsoplossingen die daar gewoon 20 jaar kunnen staan.
Ja. Dus, maar als modulair bouwer ben je dus vooral bezig om het er niet modulair uit te laten zien.
Ja, om te laten zien dat het helemaal van deze tijd is. Volledig voldoet aan alle eisen die we stellen ten aanzien van wooncomfort en bouwbesluit, et cetera.
Ja. Ja. Wat een mooie zin die je net zei ook, hoor. Wat houd je tegen?
Ja, ja, ja.
Het hout is er nog niet. Dus, ja. Nou, volgens McKinsey modulair bouwen in opkomst. Maar eigenlijk is deze manier van bouwen helemaal niet zo nieuw. Want jullie timmeren al eindeloos lang aan de weg.
De Meeuwis bestaat al meer dan 90 jaar.
Ja. Hoe zag dat er 90 jaar geleden uit?
Nou, toen groeiden de steden vlak na de Eerste Wereldoorlog ook heel snel. En toen waren er ook te weinig bouwvakkers, te weinig woningen die werden opgeleverd. En toen keek men bijvoorbeeld naar Ford met de autofabrieken. Ja. Waar de T-Fordjes van de lopende band liepen. Dus een aantal visionaire architecten en bouwstromingen die kwamen met dat idee van, nou, wij gaan gewoon huisvestingsoplossingen in industrieomgeving maken. Bauhaus en is daar een mooi voorbeeld van. Dus modulair bouwen is eigenlijk al 100 jaar oud. Ja. Maar volgens McKinsey, vorig jaar hebben ze dat in een mooi rapport omschreven, moet de beste tijd voor modulair bouwen eigenlijk nog komen.
Ja, want het gaat veel verder dan Bauhaus. Hè? Dus,
dit gaat maar goed, dat Bauhaus, dat is ook een soort maatschappelijke opdracht. Hè? Dat is een sociale plicht, is dat, om op die manier te gaan bouwen.
Ja. Dit ook.
Is dat ook zijn jullie daar nog steeds van doordrongen? Weet je, van dat,
Nou, het is natuurlijk een wereld van techneuten, maar het product dat je oplevert is eigenlijk heel erg sociaal. Je levert huisvesting voor arbeidsmigranten, voor vluchtelingen, asielzoekers, studentenhuisvesting. Ja. Je levert aan woningcoöperaties.
En je bespaart meer dan 50%.
En je bespaart.
Ik vind dat super sociaal, Paul.
Ik heb wel het idee, maar dan meer over de business. Jullie hebben het heel lang volgens mij redelijk alleen kunnen doen, onbedreigd. Maar wat jullie kunnen ze allemaal natuurlijk. Hè. Van Wijn heeft ook een woningfabriek aangekondigd. Hè. En Plecht Vos is bouwbedrijf, heeft ook zulke plannen om modulaire woningen te gaan.
Het is geen modulaire. Kijk, de traditionele bouwers en de modulaire bouwers groeien naar elkaar toe. Traditionele bouwers gaan meer prefab onderdelen maken in fabrieken. Mm-hmm. Maar gaan nog steeds naar die bouwplaats en gaan daar naartoe en bouwen daar een huis. Ja. Die modulaire bouwers die maken alles in die fabriek. Het enige wat zij doen is eigenlijk het op elkaar stapelen met een kraan en het afmonteren en is het klaar.
Ja, dus je houdt je voorsprong, dat probeer je maar te zeggen.
Het is een andere realiteit eigenlijk in bouwen. Ja. Ja.
En groeien jullie nog?
Absoluut, zeker. En wij willen nog veel meer groeien. Ja. Het zijn ook een Europees bedrijf overigens, het is niet alleen een Nederlands bedrijf.
Ja, en de familie van de Leegd, hè, van VDL, die zitten er ook achter. Die zijn sinds een paar jaar aandeelhouder.
Ja.
En is dat nog, maar dat is nog maar een paar jaar. Het geval, heeft dat nog een enorme slinger gegeven aan de groei?
Geeft het nieuwe kansen en met de nieuwe investeerder kun je nieuwe dingen doen. Dus er is veel geïnvesteerd in automatisering. Er zijn plannen ook om veel meer te digitaliseren. Dat je de voorkant echt zeg maar, digitaal aan de achterkant en de productie samenknoopt. Mm-hmm. Dus daar liggen gewoon kansen om de markt verder te bestormen. Zo. Ja.
Kan je een kleine voorspelling doen? Wanneer is nou dat hele bouwapparaat modulair met wat cocon-isolatie er nog in af en toe? En dan de biobased helemaal gelukkig worden van alles wat gebouwd wordt?
Volgens McKinsey is in 2030 die groei toch wel fors toegenomen. En ontstaat er echt een miljardenindustrie in Europa en in Noord-Amerika.
Ja. Ja. En gaat het een belangrijke bijdrage leveren nog aan de hele woningbouwopgave die we onszelf gesteld hebben? Een miljoen huizen meer in 2030?
Kijk, we hebben vrienden als commissie Remkes die zegt er moet gewoon meer modulair worden gebouwd, want dan heb je minder last van stikstof. Minister Ollengren in de Tweede Kamer wil meer modulaire woningen. Flexibele en verplaatsbare woningen. Dus het komt eraan met steun van deze mensen.
Ja. Als je mij dan nog belooft zo min mogelijk weilanden vol te plempen, dan krijg je ook de zegen van de Green Quest.
Ja, dat doen we dus op braakliggend terrein, Paul, in steden. Ja. Alleen in Eindhoven ligt al 300 hectare braakliggend terrein. 10 jaar te wachten op een goede bestemming. Daar zitten wij binnen 4 maanden een appartementencomplex.
Het is zo jammer dat radio is, Frank. Ik zit met zo'n geins op ons.
We kijken er naar uit. Hartelijk dank. Frank van Ooyen, duurzaamheidsmanager bij De Meeuw. En zo meteen praten we verder over hoe we nog klimaatbestendiger kunnen bouwen. Maar nu eerst
BNR Bouwexpo.
Met jawel, redacteur Lotte Elbrink. Hallo Lotte.
Hi Paul.
Hallo. We gaan het hebben over infrastructuur van gerecycled plastic. Is dat een vervanger straks voor asfalt?
Nou, zover zijn we nog niet. Maar jaarlijks gebruiken we wereldwijd 350 miljard ton plastic. En een groot deel daarvan wordt nog altijd verbrand. Plastic Road wil daar iets aan doen. En plastic een tweede leven geven door er wegen van te maken. Nou, oprichter Anne Koudstijl die heeft voor komend jaar in ieder geval grote ambities.
Ons doel voor 2021 is om 77.000 kilo plastic afval te recyclen. En 450.000 kilo aan CO2 te reduceren. En 900 kuub aan waterberging te creëren.
Zo, dat zijn de grote getallen. Maar zo'n weg functioneert dus ook meteen als een soort waterbuffer?
Ja, onder het wegdek zitten holle ruimtes. En die hebben dus ook een functie.
En die holle ruimte die gebruiken we inderdaad om wateroverlast te kunnen opvangen. Dus eigenlijk is het een hemelwaterrioolvervanger. Al het water wat valt, regenwater, slaan we op in die holle ruimte. Dat houden we even vast en dan infiltreren we het langzaam in de bodem.
Ja, dus kort samengevat is het dus inderdaad een soort waterbuffer. En je kunt er ook nog kabels en leidingen in kwijt. Dus dan hoef je niet de hele weg open te breken als er meer kabels de grond in moeten. En de weg zelf bestaat dus uit allerlei modulaire elementen die je via een kliksysteem in elkaar zet. En omdat het materiaal zo licht is, stoten ze bij de aanleg minder CO2 uit dan bij de aanleg van een traditionele asfaltweg. En over het wegdek zit ook nog een speciale laag die voorkomt dat er deeltjes microplastic vrijkomen en in de natuur belanden.
En kunnen we al ergens ter wereld rondwandelen of fietsen in deze Playmobil-omgeving?
Jazeker. In Zwolle, daar ligt een fietspad van plastic bekertjes en dopjes van flessen. Maar echt een autosnelweg van plastic, dat zit er nog niet in. Want deze plastic road is nog niet berekend op echt zwaar vervoer. Maar voor fietspaden, trottoirs, parkeervakken, schoolpleinen werkt het prima. En ze zijn dus nu ook op zoek naar gemeenten die aan de slag willen met pilot. Al is het nog wel een uitdaging om die partijen te vinden.
Nou, om het heel plat te slaan, het is gewoon een nieuw product die niet binnen de standaard regelgeving past en valt. En daardoor kan je het ook niet op die manier goed beoordelen. Dus daar moet naar gekeken worden van hoe kunnen we de plastic road op een zodanige manier wel meenemen dat we kunnen vergelijken met standaard oplossingen.
Ja, dus daar hebben ze nog wel een klus om al die gemeenten aan boord te krijgen en om met projecten te starten.
Nou, namens Plastic Road is dit dan ook weer een oproep aan de gemeente van Nederland. Ja. Dankjewel Lotte, tot volgende week.
Bouwmeesters.
Ja, en dan te bedenken dat we al dat plastic gaan uit te faseren. Dus dan hebben ze weer geen grondstof. Het is een ingewikkeld probleem. We gaan het hebben over bouwzones zonder regels. Natuurlijke bouwmaterialen, strengere duurzaamheidseisen voor nieuwbouw en meer plek voor biodiversiteit in de stad.
Ja, want willen we klimaatbestendiger bouwen, dan moeten we veel harder ons best gaan doen. Dat vindt althans Andy van der Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design and Sustainability aan de TU Delft. Welkom terug in de uitzending, Andy.
Ja, dankjewel, Paul.
Hallo, leuk dat je er weer bent. Slimme isolatie, aardgasvrije wijken, modulair bouwen, circulaire materialen. De bouw staat voor een enorme verduurzamingsopgave. Hoe vind jij dat het gaat?
Het gaat stapje voor stapje wel iets beter, maar het gaat nog veel te langzaam willen we aan onze klimaatdoelstellingen voldoen. En ik denk ook dat er in de markt al zoveel innovatie plaatsvindt, waar eigenlijk in de bouwprojecten nog te weinig van gebruik wordt gemaakt. Dus ik denk dat het allemaal op allerlei fronten nog veel beter kan.
En hoe werkt dat dan? Want je zou denken, de stikstofcrisis en alle andere ellende die eraan komt zorgt er automatisch voor dat bouwers op zoek gaan naar duurzamere bouwmethoden. Waarom gaat het dan toch nog zo langzaam?
Ja, kijk, het zit natuurlijk ook in een deel in wat de bouwers zelf aan materieel hebben aangeschaft. Mm-hmm. Dat heeft een afschrijftermijn, dat ga je niet in één keer vervangen natuurlijk. Dus om van fossiel gedreven vervoer en materieel op de bouwplaats om te schakelen naar elektriciteit of waterstof, dat heeft even tijd nodig en dat vergt investeringen. Maar los daarvan, ik vind toch dat ook in de bouwplannen zelf nog veel te weinig rekening wordt gehouden met die maatregelen die bijvoorbeeld stikstofuitstoot voorkomen. Je ziet toch op dit moment dat er weer een inhaalslag plaatsvindt van het bouwen op de traditionele manier. Ja. Want het kon even weer. Terwijl we eigenlijk al beter kunnen. Dat weet ik ook wel.
Dat is toch goed dat we dat een keer keihard hardop zeggen, Paul.
Ja, nou ja, waar we het ook over moeten hebben, Andy, is de norm voor bijna energie-neutrale woningen. Nieuwe woningen zijn allemaal BENG, B-E-N-G. Maar alleen die BENG-norm is niet voldoende.
Nee. En misschien dat men bang is voor het woord eng. Hè? Dus in plaats van bijna energie-neutraal, energie-neutrale gebouwen. Ik vind dat een gemiste kans. Omdat er zijn genoeg bouwers in Nederland die al aantonen dat we al puur energie-neutraal kunnen bouwen. Nul op de meter. Mm-hmm. Toch is de bang zo ingericht dat dat nog niet hoeft. En dat betekent dat alle nieuwbouw nu niet hoeft te voldoen aan energie-neutraal. En dat dat over een jaar of 30 de nu grote probleemgebouwen worden. Want daar kan je niet zo heel makkelijk meer aan aanpassen. Die zijn dan niet energie-neutraal. Terwijl eigenlijk alles wat we nu neerzetten zou de gebouwde omgeving moeten helpen in plaats van dat het ook een probleem gaat worden voor de toekomst.
Ja, want er zijn zelfs nog steeds huizen die nu nieuwbouw met aardgas worden aangelegd.
Ja, dat ook nog. Ja, ook dat zit hem in de planning natuurlijk, die al lang geleden zijn vastgelegd. Maar ja, in Nederland zijn we dan niet zo flexibel om even snel bij te sturen op het moment dat de inzichten beter worden. Daar hebben we het al op meer fronten hebben daar wat van gemerkt. En dat is eigenlijk jammer, want we kunnen het al wel.
Ja.
Maar de bouwers die doen natuurlijk meestal niet meer dan wat minimaal verplicht is.
En hoe komt dat dan, denk je, Paul? Want je hebt impact van bedrijven, winstrekeningen, al die dingen veranderen. En zo langzamerhand het minimale doen is echt niet goed genoeg meer. Dus waarom komt de bouw daar nog steeds mee weg, denk je, terwijl we zoveel beter kunnen?
Ja, omdat het natuurlijk niet hoeft.
Ja, maar waarom hoeft dat niet van henzelf?
Nou ja, ik denk dat de meeste bouwers best wel positief staan tegen duurzaam bouwen. En dat ze daar ook wel allemaal mee bezig zijn. Want anders kom je tegenwoordig ook niet meer aan opdrachten. Maar ze zullen er niet heel veel vaart achter zetten als er natuurlijk nog geen wettelijke druk is. Ja. En als de opdrachtgever er niet om vraagt. En als er adviseurs zijn die zeggen van ach ja, weet je, doe het maar op de oude manier. Want dat zijn de technieken die we kennen. En dat zie je toch wel heel veel. Ook bij individuele mensen die iets willen verbouwen. Ga je adviseurs inhuren of installateurs, dan zijn die heel vaak nog een beetje op de oude hand. Omdat ze ook, ja, het is een beetje eng om in nieuwe technieken te gaan werken.
Mm-hmm. Nou, je vraagt ook van bouwers om hun nek uit te steken natuurlijk. Hè? Maar jij pleit voor wat minder risicomijdend bouwen, hè?
Ja, precies. Ik denk dat het voor bouwers slim is om al vooruit te kijken. En er zijn best wel bouwers en producenten. Jullie hebben het net ook gehad over modulair en prefab bouwen.
Ja.
Er zijn steeds meer bedrijven die daarmee aan de gang gaan, omdat ze zien dat daar de toekomst in ligt. Dus ik denk dat elk bouwbedrijf ook wat meer zou vooruit moeten kijken en moeten investeren in research en development voor nieuwe bouwtechnieken, voor duurzame oplossingen, voor het natuurinclusieve, waar heel veel bedrijven nog geen gevoel bij hebben. Dat is een paar procent van je omzet slim inzetten om daarmee voor de toekomst aan de gang te gaan.
Ja, en waarschijnlijk ook gewoon in de toekomst daar enorm op te gaan scoren. Dus je bent nogal dom als je dat niet doet, zou ik zeggen. Jij hebt het ook steeds... Ja, ik gooi er nog even wat druk op. Ik ben hier maar eenmalig te gast. Ik ga in 30 minuten de hele bouwwereld veranderen. Ik zat me even in jou te verdiepen en toen zag ik een mooie term. Reguluwe zones. Daar pleit jij voor. Hoe moet dat er precies uitzien?
Nou, dat is niet mijn term hoor, die bestaan al namelijk. Dat zijn gebieden die door het minister zijn aangewezen als terreinen waar gebouwd mag worden. Experimenteel hoef je niet per se te noemen, maar waarbij niet aan alle bouwregelgeving hoeft te worden voldaan.
Mm-hmm.
Waar dus iets meer flexibiliteit ontstaat om innovatieve dingen uit te testen.
Een beetje testterreinen eigenlijk.
Ja, proeftuinen.
Ja, in feite wel. En die moeten veilig zijn, dat nog steeds. Dus het is niet zo dat daar de boel gaat instorten. Maar daar kan gewoon meer geëxperimenteerd worden met niet-traditionele oplossingen.
Ja, ja.
Dat hebben we heel hard nodig in Nederland.
Zonder dat we langzaam veranderen in België. Want dat is allemaal kleine Ibiza. Dat is het meest lelijke smerigheidje staan
daar. Het wordt wel heel casuïstisch dan, hè?
Hoe bedoel je dat?
Nou, als je gewoon mensen maar wat laat aanmodderen in een reguliere zone. Dan, dan leven ze zich helemaal uit op hun eigen waanideeën.
Nou, maar zo zijn de reguliere zones niet ingericht, hoor. Daar is best wel controle op. In die zin van dat het wel in de gaten wordt gehouden dat daar veilig wordt gebouwd. Het is meer dat er gecontroleerd nieuwe technieken uitgetest kunnen worden en nieuwe wijzen van bouwen.
En de goede dingen pikken we natuurlijk meteen op en die gaan we schalen.
Ja, precies. En weet je, het is ook niet slecht om een keer een mislukt experiment te hebben. Hè? In de jaren 90 is veel geëxperimenteerd met duurzaam bouwen, toen eigenlijk die term nog maar heel erg nieuw was. En daar zijn ook mislukte experimenten bij geweest. En dat geeft niet, want daar leer je alleen maar meer van.
Zeker.
Mm-hmm.
En dat moeten we nu ook weer durven. We zijn eigenlijk al sinds pak een beet 1995 bijna niet meer aan het experimenteren. En terwijl dat heel hard nodig is nu. We hebben gewoon hele andere bouwtechnieken nodig. Ja.
Hey, en waar gaat dit op de korte termijn naartoe, Andy? Ook de relatie bouwbedrijven-overheid?
Nou ja, ik merk dat vanuit de gemeenten de vraag naar duurzamer bouwen dan strikt noodzakelijk is vanuit de bouwregelgeving, dat heel sterk leeft. Dus gemeenten willen graag, ook vanwege de leefkwaliteitsverbetering, ook vanwege de ambities die binnen de gemeente bij burgers en bij bedrijven leven, best verder gaan dan wat strikt minimaal noodzakelijk is. Dus ik denk dat er misschien vanuit een lager abstractieniveau, mm-hmm, veel meer vraag gaat ontstaan naar duurzaam, vergaand CO2-neutraal, stikstofneutraal, natuurinclusief bouwen. Ja. Dat zie je eigenlijk ook bij alle projecten die worden neergezet waar mensen zelf hun architect kunnen kiezen en zelf hun huis kunnen ontwerpen. Daar zie je automatisch veel meer houtbouw bijvoorbeeld ontstaan, veel meer groene gebouwen, veel meer PV wordt toegepast, zonnepanelen, sorry. Dan in de reguliere woonwijken die door projectontwikkelaars worden uitgerold.
Ja, dus dat laat zien dat moet het nog even doorbeuken en dan gaat de rest mee, zou ik denken.
Het zijn hoopvolle ontwikkelingen. En die hartelijk dank voor je toelichting. Andy van der Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design en Sustainability aan de TU Delft.
Tot zover de duo-uitzending van de Green Quest en BNR Bouwmeesters. Deze uitzending kan je terugluisteren als podcast via de BNR-app en bnr.nl. En ik vond het leuk, Paul.
Ik vond het een heel duurzaam initiatief.
Het was hier ijskoud, maar dat is wel weer goed voor het klimaat.
Ja, volgende week gewoon weer apart, hè?
Ja, wel jammer, maar laten we dat maar doen. Tot dan.
Dan weer twee aparte afleveringen. Tot volgende week.
De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.
Duik mee in de wereld van ESG. Dit seizoen verkennen we hoe bedrijven hun strategieën rond duurzaamheid vormgeven. Ontdek de nieuwste innovaties in energietransitie en de impact van waterstof. Wie zijn de ware koplopers in duurzaamheid? Ik ben Donatello Piras, presentator, en samen met Roethoei brengen we koplopers in ESG. Elke maandag om 14:00 te horen op BNR Nieuwsradio.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Missie H2. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030.